Gemeente, even een mededeling in verband met de catechisaties deze week. De catechisanten van maandag weten het al wel. Morgenavond geen catechisatie. Maar vrijdagavond wel, zo de Heere wil. Dat wil dus zeggen voor degenen die normaal in de week niet kunnen. En dan begin ik daarmee om 9:30. En om 7:30 de belijdeniscatechisatie. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het eerste vers uit Psalm 75, U alleen, U loven wij. Wij zullen nu eerst luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, en gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is uit de Hebreeënbrief, het 7e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. Hebreeën 7, vers 1 tot en met 17. Na de schriftlezing zingen we het 4e vers van Psalm 110. U heeft de Heer, wien het nooit berouwt, gezworen: ik heb u, mijn volk, tot heil, mijn naam tot prijs, in mijn raad het priesterambt beschoren. 110 vers 4. Want deze Melchizedek was koning van Salem, een priester van de Allerhoogste God, die Abraham tegemoet ging als hij wederkeerde van het slaan der koningen en hem zegende, aan welke ook Abraham van alles de tienden deelde, die voor eerst overgezet wordt koning der gerechtigheid en daarna ook was een koning van Salem, het welk is een koning des vredes. Zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening, nog begin der dagen, nog einde des levens hebbende, maar de Zoon van God gelijk geworden zijnde, blijft hij een priester in eeuwigheid. Aanmerkt nu hoe groot deze geweest is, aan welke ook Abraham de patriarch tienden gegeven heeft uit de buit. En die uit de kinderen van Levi het priesterdom ontvangen, hebben wel bevel om tienden te nemen van het volk, maar de wet, dat naar de wet, dat is van hun broeders, hoewel die uit de lendenen van Abraham voortgekomen zijn, maar hij die zijn geslachtsrekening uit hen niet heeft, die heeft van Abraham tienden genomen. En hem die de beloftenis had, heeft hij gezegend. Nu zonder enig tegenspreken, hetgeen minder is, wordt gezegend door hetgeen meer is. En hier nemen wel tienden de mensen die sterven, maar aldaar neemt ze die van welke getuigd wordt dat hij leeft. En om zo te spreken, ook Levi die tienden neemt, heeft door Abraham tienden gegeven, want hij was nog in de lendenen van de vader toen hem Melchizedek tegemoet ging. Indien dan nu de volkomenheid door het Levitische priesterschap waren, want onder hetzelfde heeft het volk de wet ontvangen, wat nood was het nog dat een ander priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan, en die niet zou gezegd worden te zijn naar de ordening van Aaron. Want het priesterschap veranderd zijnde, zo geschiet er ook noodzakelijk verandering der wet. Want hij op wie deze dingen gezegd worden behoort tot een andere stam, van welke niemand zich tot het altaar begeven heeft. Want het is openbaar dat onze Heere uit Juda gesproten is, op welke stam Mozes niets gesproken heeft van het priesterschap. En dit is nog veel meer openbaar, zo er naar de gelijkenis van Melchizedek een ander priester opstaat, die dit niet naar de wet van het vleeselijk gebod is geworden, maar naar de kracht van het onvergankelijke leven. Want hij getuigt: gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek.
Thank you.
Gemeente, wij vervolgen vanmorgen onze overdenking van het woord van God zoals we dat vinden in het boek Genesis, in de geschiedenissen van Abraham. We hebben vanmorgen als tekst voor de prediking hoofdstuk 14 van het boek Genesis en daarvan de versen 18 tot en met 20. Genesis 14, vers 18 tot en met 20. En Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn, en hij was een priester van de Allerhoogste God. En hij zegende hem, en zeide: gezegend zij Abram, Gode de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En gezegend zij de Allerhoogste God, die uw vijanden in uw hand geleverd heeft. En hij gaf hem de tiende van alles. Tot zover. Wij zullen samen eerst de zegen des Heren bidden over de bediening van Gods woord. Maar we willen in onze gebeden ook aan een aantal mensen uit de gemeente gedenken. In de eerste plaats met dankzegging aan de Heren voor het feit dat broeder Visser na lange tijd van afwezigheid in Gods huis vanmorgen weer met de gemeente mocht opgaan. En dan willen we voorbeden doen voor broeder en zuster Viskil, die beide in het ziekenhuis, in het Bergweg ziekenhuis in Rotterdam liggen. Broeder Viskil was daar al, zijn vrouw is daar ook deze week opgenomen. Met hem gaat het redelijk goed na zijn behandeling, maar met zijn vrouw is het tamelijk ernstig. We willen ook gedenken aan de oude broeder Verwij, Jaap Verwij uit de Wilgelaan, die in het ziekenhuis in Dirksland is opgenomen, daar behandeld is. En dan willen we eveneens gedenken aan Annewien Koten, die vrij onverwacht deze week de oproep gekregen heeft om in Leiden geopereerd te worden en die inmiddels vrijdag jongstleden een zware hartoperatie moest ondergaan. De Heere heeft het wel gemaakt en er is reden tot dankbaarheid, maar net zo goed nog steeds ook reden tot gebed. Laten we samen bidden. Heren, zo mogen we in dit morgenuur als gemeente weer samenkomen in uw huis op deze uw dag. Nadat u ons weer een week lang hebt willen sparen en verzorgen en willen zegenen. U hebt ons bekwaamheid gegeven voor de arbeid waartoe gij riep. En nu brengt u ons op uw dag in uw huis. Het is een zegen ook deze dag weer dat we de zondag hebben. Als een gave die al teruggaat naar het allereerste begin van het bestaan van deze wereld. Gij hebt het mensdom deze rustdag gegeven. Als een dag waarin we onze dagelijkse arbeid mogen onderbreken. Als een dag waarin we ons bijzonder ook mogen bezighouden met de dingen die uiteindelijk nog meer waarde hebben en nog hoger belang hebben dan alles wat wij op aarde mogen meemaken en ontvangen. Bezig mogen zijn met de belangen van onze onsterfelijke ziel. Dat is toch het doel van de dag des Heren. Daartoe laat gij ook uw woord verkondigen. En daartoe laat gij het ook steeds weer opnieuw, bijzonder op de dag des Heren, boodschappen dat er genade, dat er barmhartigheid bij u is en dat zondaren verzoend kunnen worden door het bloed van Christus en dat zij mogen leren leven in nieuwheid des levens. Heren, we hebben het nodig dat u ons oog geeft voor de waarde van uw dag, voor de zegen die daarin ons gegeven wordt. Geef dat we daar oog voor mogen ontvangen en dat we het op uw dag mogen beleven, ook op deze dag, dat het goed is om ons bezig te houden met de dingen der eeuwigheid. Maar Heere, nu kunnen wij dat wel zoeken in de weg der middelen Ook door om op te gaan naar uw huis en door ons te stellen onder de verkondiging van uw woord. Maar dat is nog geen garantie dat het nu ook van binnen Sabbat wordt. En dat we in ons hart de dag der rust beleven. Nog geen garantie, heren, het gebruik der middelen dat ons hart er nu ook in is. En dat ons hart ervan profiteert. En dat we werkelijk afstand doen van alles van het dagelijkse leven. En afstand daarvan nemen. Want we kunnen op uw dag natuurlijk wel onze werkzaamheden onderbreken, maar onze gedachten kunnen er nog helemaal bij zijn. En we kunnen met onze gedachten er nog helemaal in opgaan. En dan kunnen we ook in uw huis en onder de verkondiging van uw woord net nog missen die bijzondere gelegenheid die gij schenkt om aan onze ziel te gedenken. Heere, leg dan ook onze gedachten gevangen onder de heerschappij van uw woord. En geef dat we zo een gezegende dag mogen ontvangen waarin gij op een bijzondere wijze uw woord en de prediking daarvan wilt gebruiken tot ons nut, tot ons heil. Geef dat aan een ieder van ons, aan jong en oud, aan kleinen en aan groten. Geef dat aan degene die u vrezen, heren, maar geef dat ook aan hen die u niet kennen en niet vrezen, opdat zij dan voor het eerst in hun leven mogen gaan beseffen wat het betekent om u nodig te hebben. Bloed van Christus nodig te hebben. Wat het betekent als uw woord ons zegt, zoekt de Heere terwijl hij te vinden is. Heere, die woorden kennen we allemaal. En we kunnen ze allemaal nazeggen ook. Maar het is nog wat anders wanneer we het in praktijk mogen brengen. Zoekt de Heere, roept hem aan. Heere, geef dat dat dan het de werkelijkheid mag worden daar waar het nog nooit gevonden werd. En dat zij die zonder u leven tot nog toe, zij die aan zichzelf en aan dit leven en aan de aarde en aan de wereld genoeg menen te hebben, is mogen gaan beseffen dat dat allemaal dingen zijn die vergaan en dat we daar niets van overhouden. En dat dat ons niet redden kan als we voor uw rechterstoel staan of op ons sterfbed liggen. En dat dat ons niet bevredigen kan als we de eeuwigheid bereiken. Dan zullen we wat anders moeten hebben, heren. Dan zullen we u tot ons deel moeten hebben. U moeten kennen tot zaligheid. Zullen we straks het eeuwige leven beërven. Dan zullen we hier het eeuwige leven al moeten beginnen. En dit is het eeuwige leven dat ze u kennen, de enige en waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Heere, bind dat op ons hart. En wilt gij ons werkzaamheden geven met het woord dat u vandaag tot ons doet komen. En geef dat de prediking zo vrucht mag dragen, vrucht tot bekering en geloof. En dat zo ook in de harten van hen die u niet kennen, dat werk van uw Heilige Geest gevonden mag worden. Heere, zegen gij ons allen, ook hen die uw naam mogen vrezen en die u mogen kennen in oprechtheid des harten. Als wij uit uw woord onderwijs ontvangen aangaande de Heere Jezus Christus, de Koning der gerechtigheid, de Koning des vredes, de priester van de Allerhoogste God, als we onderwijs mogen ontvangen aangaande hem die zijn volk zegent en die de voorbidder voor de zijnen is, heilig dat onderwijs dan aan de harten van hen die u vrezen, opdat zij hem mogen zien, hem mogen kennen, die toch alleen het leven van hun ziel kan en mag zijn en in wie zij ook alles zullen mogen vinden wat voor dit leven en voor het toekomende nodig is. Heere, onderwijs ons dan door uw woord en geest. En geef dat onze aandacht erbij mag zijn. Ook al is uw woord en de prediking daarvan in dit morgenuur misschien niet in alle opzichten direct zo eenvoudig en simpel. Maar geef dat er een begeerte in ons hart mag zijn om te verstaan wat gij tot ons te zeggen hebt, ook vanuit het schriftgedeelte dat vanmorgen voor ons ligt. Heere, zo brengen wij onze noden voor u neer, de noden van de gemeente. Maar dan mogen we ook wel weer in detail treden, heren. Zeker, deze dingen hebben we allemaal nodig. Maar er zijn ook bijzondere situaties in het midden der gemeente. Daar is het voorrecht dat u gegeven hebt aan onze broeder Visser, die na een ernstige operatie en na een lange periode van ziekte vanmorgen toch weer met de gemeente mocht samenkomen. En niet alleen hebt u hem in de voorbije tijd willen sparen en verzorgen, maar u hebt hem ook dit voorrecht nog willen geven, heren, dat hij onder de verkondiging van uw woord mag verkeren samen met ons allen. Heren, voor die zegen willen wij uw grote naam erkennen en voor de weldaad willen wij u prijzen. En geef dat het zo ook in zijn hart mag leven en in het hart van zijn vrouw. Wat zullen we met uw weldaden overladen? U trouwe Heere, voor uw gena vergelden. Zegen hem ook verder en schenk hem alles wat hij nodig heeft naar lichaam en ziel. Dan bidden wij u voor onze oude broeder Verwij, die deze week werd opgenomen, die daar een behandeling onderging in het ziekenhuis, maar die toch ook van ogenblik tot ogenblik uw zorg en uw zegen nodig blijft houden. Heere, laat zijn oog op u de Heere gevestigd zijn. En ook al zijn mij ook vanwege de ouderdom die hij bereiken mocht, zijn gedachten wel eens niet zo helder meer en soms ook wel eens in de war, wilt u hem nochtans in uw rijke gunst gedenken en wilt u tot zijn ziel spreken en wilt u hem in helderheid en in klaarheid doen verstaan wat hij nodig heeft voor ziel en lichaam beide en schenk hem alles wat hij behoeft. We dragen ook aan u op, broeder en zuster Viskil, u weet wat zij beide nodig hebben, beide ook op hoge leeftijd gekomen. En hun omstandigheden zijn zorgelijk, met name van onze zuster. Heere, u weet wat zij mankeert, u weet wat ze behoeft. Ach, we dragen haar aan u op en we bevelen haar aan u de Heere aan. Ook als ze misschien moeilijk bereikbaar is voor mensen, dan zijt gij nog in staat om haar hart te bereiken. Sterk haar, sterk ook haar man, die deze week een behandeling onderging en met wie het tot nog toe wel gemaakt werd. Heere, wees gij hen beide nabij en geef dat zij met hun kinderen in deze zorgelijke en moeilijke omstandigheden toch veel mogen vertoeven aan de troon van uw genade, om daar hulp te zoeken en daar heil te vinden. En dan willen we u bidden voor Annewien Koten. Heren, u hebt het in de week die voorbij gegaan is nog wonderlijk wel gemaakt. Er waren grote spanningen en er was grote zorg. Maar dat hebt u tot nog toe allemaal willen beschamen. En de spanning mocht in ieder geval toch in beginsel gebroken worden. U hebt dat jonge leven willen sparen. U hebt haar door die operatie heen geholpen. Zeer tot vreugde, zeker ook van haar ouders en van verdere familie. En eigenlijk van ons allen. Maar heren, dat kind heeft van ogenblik tot ogenblik uw zorg en uw nabijheid dringend nodig. En we willen u bidden bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij haar in uw gunst wilt blijven gedenken. En dat u de behandeling verder en de middelen die gebruikt worden zo wilt zegenen dat ze inderdaad ook van deze kwaal mag herstellen. En dat ze uit deze ziekte mag worden verlost. Heren, we bidden van u dat gij haar ouders sterken wilt. Die ongetwijfeld nog elke dag opnieuw spanning doormaken. Al is het enigszins minder dan in de dagen die voorbij gegaan zijn. Wilt u hen allen geven dat ze op u mogen vertrouwen? En wilt u het dan bewijzen dat u niet beschaamt die het van u verwachten? Dat hebt u tot nog toe willen tonen, o God. Doe het ook verder. En geef dat zo ook in deze weg mag worden ondervonden. En dan niet alleen voor tijdelijke uitreddingen en voor aardse verlossingen. De Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen, maar laten ze dat nog dieper beleven, nog rijker mogen ervaren, bijzonder ook met het oog op de nood der ziel. Heere, schenk dat dan uit al deze wegen van beproeving nog een zegen ter zaligheid mag voortkomen en dat het ondervonden mag worden dat gij al deze dingen nog wilt doen medewerken ten goede. Dan zouden we er inderdaad nog veel beter van worden. Heere, schenk dat naar de grootheid van uw ontferming. En dan dragen we ook niet met name genoemden aan u op, Heere. En we bidden van u dat gij hen allen gedenken wilt die een weg van beproeving moeten gaan. Die een zorgen meedragen in hun leven. Die rouw verwerken. En u weet dat dat ook niet altijd eenvoudig en gemakkelijk is om rouw te moeten verwerken en om met verdriet te moeten leven en om steeds weer op een lege plaats te zien. Heren, u weet dat dat ook zorgelijk kan wezen en dat dat ook ter neer kan drukken. Maar geef dat in alle verdriet en in alle rouw en in alle zorgen toch ook veel beoefend mag worden. Wat uw woord ons zegt, laat ons dan toegaan tot de troon der genade om barmhartigheid te verkrijgen en geholpen te worden ter bekwamer tijd. Zegen zo met uw rijke gunst, met uw nabijheid, met uw genade, alles wat op uw zegen wacht. En wilt ge genadig verzoening doen over al onze zonden, Heren. Wegnemen al onze ongerechtigheden. Als we van u veel vragen, dan moet het er ook wel bij gezegd worden dat we niets verdiend hebben. Dat alles verbeurd en verzondigd ligt. En dat niemand onzer enig recht op uw hulp, op uw gunst, op uw genade heeft. Want we hebben door onze zonden u getergd en onteerd en we hebben door uw wet te schenden onszelf buiten uw gunst geplaatst. Nochtans, Heere, ontferm u over ons, vergeef onze zonden en neem weg al onze ongerechtigheden en hoor ons om Jezus wil. Amen. We zullen nu samen zingen uit de 71ste psalm, het 10e, het 11e en het 14e vers. 71, vers 10, mijn hart zal steeds op u vertrouwen. Vers 11, ik zal blijmoedig henen treden. En vers 14, ik roem, o eeuwig alvermogen. Heere heeft aan Abram de overwinning gegeven toen hij uittoog om Kedor Laomer en zijn leger te verslaan. God heeft hem daarin succes gegeven. Hij heeft hem zijn zegen geschonken. En zo mocht Abram niet alleen het leger van Kedor Laomer verslaan, maar hij mocht ook de gevangenen uit Sodom weer bevrijden, onder wie zijn neef Lot en de zijnen. En zo keert Abram met grote buit terug naar het gebied waar hij woont. Abram is overwinnaar. Hij is in één keer van een tamelijk onbekende vreemdeling die daar een aantal jaren nu al woont in het land Kanaan, geworden tot een groot man, tot iemand die beroemdheid heeft gekregen en wiens naam door iedereen wordt genoemd. En dat brengt voor Abram mee dat hij nu in een gevaarlijke positie is geraakt. Het gevaar van de hoogmoed bedreigt hem. Het gevaar dat hij gaat denken dat hij wat is, dat hij het zelf wel kan, dat hij God niet nodig heeft. Want alle gevaren bedreigen de mens en alle gevaren bedreigen ook het kind van God. En als God hem voorspoedig maakt en als God hem zegeningen geeft, dan is het gevaar daar direct bij aanwezig dat zo'n mens min of meer onafhankelijk van de Heere zou kunnen gaan leven. Wel nu, voor dat gevaar wil de Heere hem bewaren. En vandaar dat de Heere het in zijn voorzienigheid zo bestuurt dat Abram op de terugtocht van het verslaan van de koningen een ontmoeting heeft met Melchizedek. Behalve het gevaar dat Abram hoogmoedige gedachten zou kunnen gaan koesteren, was er voor deze man ook nog een ander gevaar. Want zie, door de overwinning die hij nu behaald heeft, begint het zich af te tekenen wat Abram eigenlijk is. Ik zei zo pas al, Abram heeft tot nog toe tamelijk als onbekend, als een vreemdeling in het land Kanaan gewoond. Als een vreemdeling, ja. Als iemand die in tenten woonde, als een pelgrim. Maar hij had wel de belofte dat de Heere dit hele land aan hem geven zou. Ook al bezat Abram daadwerkelijk daar nog niets van, ook al was hij nog niet meer dan een gast in dat land, de belofte lag er niettemin dat het allemaal voor hem en voor zijn nageslacht zou zijn. Nu, het begint zich nu af te tekenen dat Abram erfgenaam is. God heeft hem nu de overwinning over zijn vijanden gegeven. En Abram, zo lezen we, keert terug met grote buit. Zijn bezit groeit. Is God nu begonnen die belofte te vervullen? Die belofte dat hij het land Kanaan zal beërven? En wat zal Abraham dan gaan doen? Zal Abraham dan in de ingeslagen weg voortgaan, nu Abraham gezien heeft dat in de weg van oorlog voeren, strijd voeren, de belofte vervuld gaat worden? Zal Abraham nu opnieuw de wapens hanteren? Hij heeft nu een leger, hij heeft nu soldaten die enige ervaring opgedaan hebben in de strijd, en God heeft hem in die strijd ook de zegen gegeven. Zal Abram nu daaruit concluderen dat de tijd gekomen is dat hij het land moet gaan veroveren en dat hij zo de vervulling van de belofte moet bewerkstelligen? Hij heeft toch rechten in de belofte ontvangen, en God heeft toch bewezen dat hij hem helpt en dat hij hem bijstaat? Is dat van Gods wegen misschien een teken dat Abram nu zelf aan het werk moet gaan om het land Kanaan te gaan veroveren? Dat is een ander gevaar waardoor hij bedreigd wordt. Niet alleen het gevaar van hoogmoed, maar ook het gevaar dat hij eigenmachtig zou gaan grijpen naar de vervulling van de belofte. Maar Abraham heeft het zijn leven lang moeten leren dat hij moet wachten. Dat hij moet wachten op Gods tijd. En dat het hem niet is toegestaan het recht in eigen hand te nemen. En om hem daar nu opnieuw, ook na de overwinning op Kedar Laomer, in te oefenen, brengt God hem in aanraking met Melchizedek. Want Abraham moet leren dat hij moet blijven gaan in het pad des geloofs. En dat zijn leven het kenmerk zal moeten blijven dragen van het vreemdeling zijn. Van het pelgrim zijn. Zeker hij zal het land der belofte beërven en anders zijn nageslacht. God houdt getrouw zijn woord. Maar Abraham moet wachten op Gods tijd. Abraham mag dat niet zo naar zich toe gaan halen. En vandaar de ontmoeting met Melchizedek. In die ontmoeting met Melchizedek moet Abraham een aantal geestelijke dingen leren. En ten diepste gaat het ook niet in deze ontmoeting om Melchizedek, maar het gaat om Christus. Wie is Melchizedek? Gemeente, daar kan ik heel kort over zijn. Melchizedek was koning in Salem, was daar tegelijk priester van de Allerhoogste God. Dat betekent zoveel als dat hij een aanhanger van de zuivere godsdienst was, een van de weinigen. Er waren in die tijd van heidendom toch hier en daar nog een paar mensen die de Heere in oprechtheid vreesden en die bij de openbaring Gods leefden. Zo een was Abraham natuurlijk en zo een was in die dagen, als dat inderdaad juist is, dat hij in die tijd leefde, ook Job. En zo is ook deze Melchizedek iemand die de Heere diende naar zijn woord, zover als dat woord toen ter tijd bekend was. En bovendien vervulde hij dan in die dienst des Heren ook nog de priesterdienst. Maar voor de rest weten we van Melchizedek niets. Hoe komt het dat we van Melchizedek verder niets weten? Omdat God ons dat verborgen gehouden heeft. Wie was zijn vader? Dat weten we niet. Hoe lang heeft hij geleefd? Dat weten we niet. Dat is expres verborgen gehouden. Hebreeën 2 zegt dat, zo hebben we zojuist gelezen. Zonder vader, zonder moeder. Dat betekent niet dat hij een engel was zoals sommigen wel bedacht hebben. Nee, het betekent alleen dat we niet weten wie zijn vader en zijn moeder waren. Zonder begin der dagen nog einde des levens. Betekent dat dat hij nooit geboren is geweest? Nee, dat betekent helemaal niet dat hij nooit geboren is geweest. Maar dat God ons zijn oorsprong, zijn geboorteuur, zijn afkomst helemaal verborgen gehouden heeft. Dat hoeven we niet te weten. En hoe oud hij geworden is, hoeven we ook niet te weten. Dat heeft geen enkele betekenis. Wat we van Melchizedek weten, dat is ons geopenbaard. Opdat wij in hem de Heere Jezus zouden herkennen. Dat is de enige functie die Melchizedek in de Bijbel heeft. Om een transparant te zijn van de Heere Jezus Christus. En als wij van de ontmoeting tussen Abraham en Melchizedek lezen, dan moeten wij dat zo verstaan in het licht van met name Hebreeën 2, dat het hier gaat om een ontmoeting tussen Abraham en Christus. En vandaar dat er over de rest van Melchizedek zo weinig bekend is. Maar als het dan zo is, en dit is Gods bedoeling, als het dan zo is, dan is deze tekst vol bijzondere onderwijzing. Juist ook met het oog op het geestelijke leven van Gods kinderen. Want dan kunnen we hier uit dit schrift gegeven gewaar worden wat er gebeurt als een ziel een ontmoeting met Christus heeft. Dat wordt ons hier voorgesteld. En dat nogmaals tegen die achtergrond die ik u zo pas tekende van de gevaren die Abraham loopt. De gevaren van hoogmoed en de gevaren van een eigenmachtig optreden en een eigenmachtig grijpen naar de vervulling van de belofte. Nu, Melchizedek heeft misschien wel eens eerder van Abraham gehoord. Hij heeft misschien wel eens eerder ook begrepen dat Abraham een dienaar van dezelfde God was die hij diende. En Abraham zal van Melchizedek ook wel gehoord hebben, want uiteindelijk als te midden van het heidendom er ook nog zo'n koning is, zo'n dienaar van de Heere, dan zal dat gerucht Abraham wel eens bereikt hebben, te meer omdat Hebron, waar Abraham woonde, nou ook niet zo ver bij Salem, waar Melchizedek woonde, vandaan lag. Abraham heeft dus van horen zeggen al wel van Melchizedek geweten. Maar gemeente, dat is natuurlijk niet genoeg als je van horen zeggen van Melchizedek weet. Al die geruchten die Abraham over Melchizedek geweten heeft, die hebben uiteindelijk nog niets in zijn leven gedaan. Zolang hij Melchizedek niet ontmoet, krijgt hij ook de zegen van Melchizedek niet. Ziet u, dat is al een eerste les die wij leren, zonder dat we nog op de ontmoeting zelf en op de gebeurtenissen bij die ontmoeting zelf ingaan. Als het hier dan gaat om een ontmoeting tussen Abraham en ten diepste Christus, dan leren we daaruit dat we wel veel over de Heere Jezus hebben kunnen horen en dat we misschien wel veel van hem weten. Weten dat hij koning is, weten dat hij priester is, weten dat hij nog veel meer is. Maar daar ben je niet mee gered. Daar is een mens niet door zalig. Het zal er toch in ons leven omgaan dat wij die meerdere Melchizedek ontmoeten. Dat we aan zijn voeten gevonden worden, onder zijn zegenende handen. Daar zal het in ons leven om gaan. En denk nu niet dat dat niet noodzakelijk is. Dat is absoluut noodzakelijk. Nu laten we op die ontmoeting tussen Abraham en Melchizedek en Christus in Melchizedek gaan letten. Hoe ontmoet Abraham deze Melchizedek? De schrift legt de nadruk op, ik denk nog even aan Hebreeën 2, dat hij koning was. Dat staat hier trouwens ook in Genesis, nietwaar? Koning van Salem. Nu zegt Hebreeën 7, hij is eigenlijk op een dubbele manier koning geweest. En Hebreeën 7 vers 2 legt dat uit vanuit de naam van deze man. En hij legt het uit vanuit de plaats waar deze man koning was. Hij is koning der gerechtigheid. Staat er. Nou, dat is de betekenis van de naam Melchizedek, koning der gerechtigheid. En hij is koning van Salem, en Salem betekent vrede, dus hij is ook de koning des vredes. Ziet u de lijnen al doorlopen, die de schrijver van de Hebreeënbrief duidelijk trekt? Het zijn geen stippenlijnen, het zijn duidelijke schriftuurlijke lijnen waarin ons de verbinding gewezen wordt naar Christus. De koning der gerechtigheid en de koning des vredes. Zo ontmoet Abraham hem. En bovendien is hij, zo staat er, een priester van de Allerhoogste God. Priester. En hij verbindt dus het koningschap en het priesterschap met elkaar. Hij is allebei. En hoe is hij priester? Hebreeën laat het ons weer zien. Hij is geen priester omdat zijn vader het was. Niet door afstamming, maar hij is het door goddelijke, door rechtstreeks goddelijke aanstelling. God heeft hem krachtens zijn roeping in dat werk van het priesterambt gesteld. zoals priester te functioneren tot heil van anderen. Om zoals priester middelaar te zijn tussen de Allerhoogste God en een schuldig volk. Zo komt hij Abraham tegemoet. En zo ontmoet Abraham hem. En dan, wat brengt deze Melchizedek mee? Hoe ontmoet Abraham hem? We zagen het als koning en als priester. Wat brengt deze Melchizedek mee? Uitdrukkelijk wordt het ons verteld dat hij brood en wijn voortbracht. Hij treedt de zegevierende Abraham tegemoet met deze twee gaven, brood en wijn. En ik denk dat we het zo mogen verstaan, brood als een soort hulpbetoon om Abraham en zijn mannen die vermoeid zijn en wellicht hongerig van de lange mars te verzadigen. En wijn als een soort huldebetoon om de overwinnaar eer te geven. Hij komt dus met gaven, met geschenken, met zegeningen. En dan is er dat derde element, niet alleen hoe ontmoet Abraham hem, wat brengt Melchizedek mee, maar ook wat zegt Melchizedek. Twee dingen, gezegend zij Abraham, gode de Allerhoogste die hemel en aarde bezit, dan spreekt hij dus de zegen uit over Abraham. En dan in de tweede plaats, en gezegend zij de Allerhoogste God, die uw vijanden in uw hand geleverd heeft. Daar spreekt hij een zegen uit over God. Of beter, misschien moeten we daar zeggen, daar spreekt hij de lofprijzing, de dankzegging, de vereering uit tegenover de Allerhoogste God. Gezegend zij de Heere. Dat is een lofprijzing, dat is een dankerkentenis. U zegt dat laatste, dat is mij niet helemaal duidelijk, dat is vreemd. Abraham zal toch zelf de Heere wel geprezen hebben vanwege de overwinning die hij behaalde? Jawel, dat zal Abraham zeker gedaan hebben. Maar hoe is dat met een mens? Een mensenhart kan bereid zijn op een bepaald ogenblik, diep onder de indruk van de zegeningen die God gegeven heeft en de uitredding die de Heere geschonken heeft. Een mensenhart kan onder zulke omstandigheden bereid zijn om de Heere te loven. Maar wij geven hem toch niet zo vaak datgene waar God recht op heeft, is het wel. Is er ook in het danken, in het prijzen, in het eren van de Heere voor geschonken uitreddingen en weldaden aan de kant van de mens niet altijd een groot tekort? En wat doet Melchizedek? Hij vult dat tekort aan. En hij neemt het van Abraham over. Het prijzen van de Heere. Wel nu gemeente, dat is het wat er van de kant van Melchizedek gebeurt. Laten we het nog eens nagaan en nu in de lijn van, zoals ik al zei, dat onderwijs dat hieruit voortvloeit ten aanzien van de ontmoeting met de Heere Jezus Christus. Dat is nodig, hem persoonlijk te ontmoeten en hem zo in de persoonlijke ontmoeting bevindelijk te leren kennen. En als hij dan komt, hoe komt hij dan? En hoedanig ontmoeten we hem dan? En wat wil hij dan van zichzelf bekendmaken? En wat wil hij van zichzelf wegschenken? Gods volk mag hem ontmoeten als priester. Laat ik daarmee beginnen. Ze mogen hem ontmoeten als priester. Als priester die het offer brengt. En dan hij, het offer van zichzelf. Ze mogen hem ontmoeten als degene die voor het aangezicht van de Vader voor hen tussentreedt met zijn voorbidding. Ze mogen hem ontmoeten als die middelaar Gods en der mensen. En zo geeft hij zichzelf dierbaarheid en noodzakelijkheid en gepastheid. Te meer als wij van onze kant gaan leren dat we in onszelf voor God niet kunnen bestaan. En dat we met wat we zijn ook niet tot God kunnen naderen. Omdat we onrein van lippen en onbesneden van hart zijn in ons zondig en verdorven bestaan. En we hebben een priester nodig om de weg te banen. En we hebben een priester nodig om de schuld te verzoenen. En we hebben een priester nodig om onze voorbidder te zijn. En zo wil hij zich bekendmaken. En zo treedt hij op de nooddruftige en op de vermoeide en de arme ziel toe. En zo wil hij zichzelf gaan bekendmaken als degene die het voor hen opneemt. En die het bij God voor hen in orde maakt. Ik stip dat maar aan, want er is trouwens veel te veel in deze tekst om het breed uit te werken. Maar ik geef het u dan toch maar mee, tegelijk als stof voor meditatie voor de rest van de dag. Totdat we om 6:00 vanavond weer opnieuw een ander deel van het woord van God mogen gaan overdenken. Hij komt ook als koning. En dan koning der gerechtigheid. Koning des vredes. Wel, is dat niet nodig in het leven van een zondig mensenkind? Om een koning te ontmoeten die ons gaat regeren door zijn geest en woord. Om een koning te ontmoeten die heerschappij gaat oefenen en die gaat intomen en beteugelen de boze lusten van ons hart. En die gaat beperken de macht en de invloeden van de boze en van het verderf dat in ons woont en in ons woelt. Is het niet nodig dat we een koning hebben die niet alleen ons gaat regeren door zijn woord en geest, maar die ons ook gaat beschermen en beschutten tegen de vijanden die ons aan alle kanten bedreigen en belagen? En dan met name, en dat zijn de punten waar het vanmorgen speciaal om gaat als het over het koningschap gaat, een koning der gerechtigheid. Die de ongerechtigheid niet laat voortbestaan in het leven van zijn volk, maar die het uitroeit en die het met zijn macht gaat intomen en die het gaat beperken en die gerechtigheid en lust tot gerechtigheid gaat schenken in het wedergeboren hart. En een koning des vredes, die de onrust die ontstaat als de wet ons beschuldigt en als het woord van God ons onder het oordeel plaatst, die de onrust gaat wegnemen en die vrede gaat schenken. Vrede die vrucht is van zijn priesterwerk. Vrede die vrucht is van het bloed des kruises. Vrede die hij alleen kan afkondigen in het onrustig gemaakte en door de zonde opgeschrikte hart. Vrede voor hem die door onweder voortgedreven en ongetroost is. Nu, dat wil hij in de ontmoeting met hem, stukje bij beetje schenken. Dat wil hij schenken als hij zich aan de ziel bekend maakt. Niet alles in één keer, dat is een andere zaak. Maar als hij komt, dan brengt hij deze dingen mee. En dan laat hij van deze dingen wat achter. Dan geeft hij. Melchizedek deed dat zo, hij gaf brood en wijn, maar de meerdere Melchizedek geeft, mag ik het zo zeggen, ook brood en wijn. Johannes 6, mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. En dan wijst hij op de noodzakelijkheid van het eten van de zoon des mensen, van het eten van zijn vlees en van het drinken van zijn bloed. En dat heeft natuurlijk geestelijke waarde. De Joden in Johannes 6 verstonden dat niet en ze zeggen, hoe kan deze ons zijn vlees te eten geven? Zo hoop ik, denkt u niet. Zo materialistisch. Het zijn geestelijke werkelijkheden. Door het geloof zijn vlees eten. Dat is door het geloof met hem verbonden worden. Door het geloof uit hem bediend worden. Door het geloof met hem gevoed worden in de inwendige mens. Door het geloof ontvangen dat onze honger gestild wordt, onze geestelijke honger naar de gerechtigheid. En door het geloof ontvangen dat onze geestelijke dorst gestild wordt met hem die het waarachtige levende brood en die het hemelse water is, waardoor hij onze zielen voedt en laaft en drenkt tot het eeuwige leven. Dat zijn zo de gaven die hij schenkt. Dat zijn zo de dingen die hij te genieten geeft. Als hij zichzelf openbaart. En als hij zichzelf in die ontmoeting ook wegschenkt. Aan dat hart dat naar hem schrijdt. En aan de ziel die hij eerst naar zichzelf heeft doen hongeren en dorsten. En als hij dat land begeerig gemaakt heeft, dan verrijkt hij het grotelijks met regen. En als hij de ziel hongerig gemaakt heeft en dorstig naar de gerechtigheid die alleen in hem te vinden is, dan komt hij op zijn tijd en dan schenkt hij dat van zichzelf. En dan mogen ze proeven en smaken dat de Heere God is. En dan vooral, en dat is derde, als we er ook nog op letten wat hij in die ontmoeting zegt. Melchizedek zei twee dingen. Hij zegende Abraham. Dat kunnen we direct volgen en verstaan. Want tenslotte, Abraham is de mindere. Melchizedek is de meerdere. Melchizedek is koning en priester. En Abraham herkent dat ook en hij buigt ook. Als hij onder bij Melchizedek komt, dan buigt hij onder de zegenende handen van deze koning, priester. En dan herkent hij dat. Melchizedek staat rechtstreeks in dienst van God. Dan kunnen we begrijpen dat Abraham die zegen begeert. Maar dat andere, dat hij ook de God van hemel en aarde zegent. Hoe zat dat? Doet een ziel dat dan niet de Heere prijzen voor ondervonden weldaden als je uitgered bent? Als je de rijkdom van het woord gevoeld, verstaan, ondervonden hebt? Als een belofte met kracht toegepast aan je ziel werd? Als de Heere je ruimte gaf? Als de Heere geloof en geloofsbeoefening gaf? Als de Heere sprak woorden van troost en van vrede, dan eindigt dat toch in de Heere, dan loopt dat toch uit op de lof des Heeren. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En mijn hart, wat mij moog treffen tot de God des levens heffen, dat is dan toch beoefening? Jawel, jawel. Maar al is dat wel eens beoefening, ik zal in de dageraad ontwaken en met gezang mijn God genaken. Er is er nog nooit een van Gods kinderen geweest, hoe hoog bevoorrecht ook. En met hoezeer hun hart ook was afgestemd op de lof des Heren, er is er nog nooit één geweest die God volmaakt geëerd heeft. Er is er nog nooit één geweest die God volmaakt geprezen heeft. Het is voor een ogenblik en daarna is het weer weg. En zelfs als het er is, dan is het nog gebrekkig, dan is het nog met tekortkomingen. En dan moeten meerdere Melchizedek het aan gaan vullen. En dan moet de Heere Jezus het van de zijnen over gaan nemen. Kijk, zo is het toch. Paulus zegt, wij weten niet te bidden zoals het behoort. En dan moet de voorbidder het voor zijn biddeloos volk gaan overnemen. Maar je mag ook zeggen, we weten niet te danken zoals het behoort. En dan moet de voorbidder het ook voor zijn volk in dat opzicht gaan overnemen. En dan moet hij de voordanker gaan worden. En dan moet hij met zijn wierook als priester voor het aangezicht van de Vader treden, om namens zijn volk te bidden, maar ook namens zijn volk te danken. En dan moet hij met zijn wierook hun gebed en hun dankzegging zuiveren en heiligen, en het zo als één geheel, het zijne met het hunne, opdragen voor het aangezicht Gods. En zo is de functie van deze meerdere Melchizedek ook nodig in het leven van zijn kinderen. Nu, gemeente, zo mag Abraham onderwezen worden in de rijke betekenis van de Heere Jezus Christus. En wij die de lijnen mogen doortrekken, mogen er ook wat van zien. Wat leert Abraham hier in een kort ogenblik? Veel. En wat is de vrucht ervan? De vrucht ervan is eenvoudig deze: en hij gaf hem de tiende van alles. Dan is zijn hart zo gewillig gemaakt in de ontmoeting met deze Melchizedek, dat Abraham gaat erkennen dat Melchizedek het waard is om de tiende van alles te ontvangen. En zonder aarzeling brengt hij de tiende. En dan rekent hij het niet heel precies uit, om eens te kijken waar nou wel en waar nou niet de tiende overgegeven zou moeten worden. En dan is hij niet heel precies aan het becijferen hoeveel hij dan eigenlijk wel aan Melchizedek zou moeten geven. Nee, God heeft de blijmoedige gever lief. En die spaarzamelijk zaait zal spaarzamelijk oogsten. Dat gevoelt Abraham, en vandaar dat hij zonder enige aarzeling en zonder dat hij het eerst nog eens moet overdenken en uitrekenen, hij geeft hem terstond de tiende van alles. En daar geeft hij eigenlijk zichzelf in. Daar wijdt hij zichzelf mee aan de Heere en aan de dienst des Heeren. Nou, en dat is dan ook de vrucht, als een ziel de Heere mag ontmoeten. Als dat van de Heere mag worden ontvangen, en ik zeg niet dat dat allemaal in één keer wordt ontvangen, wat hier in die ene ontmoeting aan Abraham vanuit Melchizedek wordt geopenbaard, en waar we zo pas een paar lijnen van doortrokken. Nee, nee, dat wordt niet allemaal in één keer geleerd. Maar als die koning-priester komt, en of het nu gaat in die ontmoeting om zijn priesterschap wat hij aan de ziel verklaart, en dan kun je dat nog weer onderscheiden in zijn offer of in zijn voorbeden. Of dat het nu gaat in die ontmoeting om de gerechtigheid die hij schenken wil, of om de vrede die hij in het hart afkondigt. Om dat koningschap waarmee hij de macht der zonde intoont en de vijanden op een afstand houdt. Of dat het nu gaat om zichzelf zoals hij zich schenkt in zijn vlees en in zijn bloed om hongerige en dorstige zielen te voeden en te laven ten eeuwige leven. Of dat het er nu om gaat dat hij zijn zegenende handen uitbreidt en zijn belofte vervult: mijn zegen laat ik u, mijn zegen geef ik u. Of dat het er nu in die ontmoeting om gaat dat hij dat aan de ziel doet weten, dat hij ook aanvult wat er in hun dankzeggingen ontbreekt, en dat hij zo met zijn dankzegging hun dankgebed voor het aangezicht van de Heere brengt. Wat het ook mag zijn, gemeente, in die ontmoeting met deze meerdere Melchizedek gebeurt er wat in de ziel. En als zo ontvangen mag worden uit zijn volheid, genade voor genade, dan draagt het vrucht. En hij gaf hem de tiende van alles. Dan geeft de ziel zich aan Christus. Dan geeft het hart zich over aan hem. U behoort mijn leven. Neem mijn leven. Laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer.
We zagen het Abrahams gevaar toen hij als overwinnaar terugkwam van het verslaan van de koningen, was dat hij nu zou kunnen gaan denken dat hij het zelf wel kon. En in de ontmoeting met Melchizedek geneest God hem van die kwaal. Ziet u wel? Want hier levert Abraham zich uit. En hier geeft hij zijn zelfstandigheid prijs. En als hij al gedacht mocht hebben dat hij het zelf kon en dat hij in eigen kracht verder kon, dan is hij in de ontmoeting met Melchizedek van die gedachte genezen. Abraham heeft hier geleerd, nee, zelfstandig word ik nooit. Op eigen kracht kan ik nooit. En hij geeft zich aan de Heere Jezus over, die hij in Melchizedek heeft herkend. En dan is hij er beter aan toe dan wanneer hij zelf het zwaard had getrokken en de vijanden had verslagen en zo zelf meester van het land der belofte was geworden. Het eigenlijke levensgeheim van een kind des Heren is dat hij in vertrouwen en in stille verwachting achter de Heren aankomt. Ik las van een Drentse boer die hard moest ploeteren voor zijn bestaan. Vroeger tijd. En zijn bedrijfje grensde aan het bedrijf van een grote herenboer. Die nogal wat bereikt had. En die dat ook aan zichzelf toeschreef. En toen die Drentse boer waar ik het zo pas over had, hard aan het ploeteren en aan het zwoegen was om een karige boterham te verdienen op zijn kleine bedrijfje, toen kwam daar een collega van hem langs en wijzend op de rijke hofsteden van die grote herenboer zei hij: ze moesten hem eraf trappen. Uitbuiter. En toen zei die boer: zo niet. Hij gaat er wel een keer af. Maar jij ook, als jij zo blijft. En toen keerde hij zich om en toen bekommerde hij zich zo niet meer om die wereldhervormer. Maar een ogenblik later stond hij nadenkend op zijn spa te leunen en zo eens om zich heen te kijken. En toen zei hij: dat zal toch wat zijn, dat dit nou straks allemaal voor mij zal zijn. Gelovend in Christus belofte dat de zachtmoedigen het aardrijk zullen beërven, kon hij het aan de Heere overgeven. Ook het onrecht wat hij leed. En zo heeft Abraham moeten wachten. En zo moet uiteindelijk een kind des Heren wachten. Op de leiding en de besturing die de Heere geeft. En op het moment waarop hij zijn belofte vervult. Kent u dat levensgeheim? Dat u uw zelfstandigheid prijs hebt gegeven. Kent u dat levensgeheim dat u het kunt overgeven in de handen des Heren? Kent u dat levensgeheim dat u in het pad des geloofs mag wandelen als een vreemdeling met niet meer dan de belofte? Kent u dat levensgeheim dat u leert als u op gebogen knieën buigt onder de zegenende handen van de Heere Jezus Christus? Kent u dat levensgeheim dat hij tot u kwam en dat hij tot u sprak en dat hij zich bekend maakte? Het zij in zijn koningschap, het zij in zijn priesterschap, het zij in beide, het zij nog weer in andere aspecten van zijn heerlijk middelaars- en borgwerk. Kent u het geheim van het nu bij hem schuilen en het aan hem genoeg hebben en de hartelijke begeerte om voor hem te mogen leven? Geen eigen meester, geen eigen baas meer te zijn, niet uw eigen weg uit te stippelen, niet uw eigen pad te bepalen, maar te volgen zonder vragen. Kijk, en dan is Abraham ook in staat, en daar hebben we al over nagedacht een vorige keer, om die koning van Sodom te ontmoeten. En dan is hij in staat om de verzoeking die door de dienst van de koning van Sodom tot hem komt af te wijzen. Ik zal geen draad en geen schoenriem van u aannemen. Want hij heeft Melchizedek ontmoet. En gemeente, als dat het geheim van ons leven mag worden en zijn, dat we Melchizedek ontmoeten. Ik bedoel Christus. Dan geeft God vanuit die ontmoeting met Christus ook kracht om in de verzoeking staande te blijven. Nu zijn dat geen dingen die we zo even leren. In een handomdraai. In een bepaald kort ogenblik van ons leven. Dat waait ons niet aan. Ik heb u proberen aan te tonen dat er in die ene ontmoeting met Melchizedek al zoveel aspecten zijn. En als je vandaag heel wat christenen hoort, dan geloven ze in de Heere Jezus en dan hebben ze liefde tot de Heere Jezus, maar ze hebben bepaald geen enkele onderscheiden kennis van wie de Heere Jezus nu wel eens is. Ze weten alleen maar dat ze geloven in de Heere Jezus. Maar wie hij is, koning der gerechtigheid, koning des vredes, priester van de Allerhoogste God, de bron van zegeningen enzovoort, dat kunnen ze niet onderscheiden. De kennis van Christus lijkt zulke mensen wel aangewaaid te zijn. Maar dan deugt er niks van. Dan deugt er niks van. Dat is niet uit Gods geest. Dit zijn hele zaken. Denk daar niet licht over. Daar neemt God ook de tijd voor om een mens dat te leren. En dat gaat stukje bij beetje. Uit zijn volheid hebben we ontvangen ook genade voor genade. En ik zeg u nogmaals wat ik al zei. Het gaat in deze dingen ook echt om de ontmoeting met hem. Niet om het, ik heb het van horen zeggen. Dan kon Abraham ook voor die tijd al wel wat over Melchizedek vertellen. Heb je hem wel eens ontmoet, Abraham? Nee, dat niet. Geloof je dat Melchizedek er is? Jawel, ik geloof het. Geloof je dat hij koning is? Jawel. Geloof je dat hij priester is? Jawel. Heb je hem wel eens ontmoet? Nee, dat niet. Kijk, daar heb je het. Daar heb je het. Je kunt geloven, ik weet niet wat allemaal, omtrent de meerdere Melchizedek. Maar de vraag is, wanneer hebt u hem ontmoet? En wanneer hebt u hem voor de laatste keer ontmoet? En wat zei hij toen? En wat liet hij toen na? En wat was toen de reactie van uw ziel? Gelukkig die mens die met Abraham daar mag komen, dat hij uit de handen van Christus mag worden bediend. De gaven van Christus, ja, Christus zelf mag ontvangen. En die zo ook de tienden eigenlijk zichzelf aan Christus mag wijden. Amen. We zingen Psalm 116, het negende vers. Danken, Heere, trouwe, genadige God, voor uw woord,
voor het onderwijs uit uw woord, voor de weg die gij wijst, voor de zaligmaker die gij bekend maakt, voor de rijkdom van genade in hem geopenbaard. We zijn er allemaal blind voor van nature. We zien het niet, we hebben het ook niet nodig. Althans, we beseffen niet dat we het nodig hebben. Onze ogen moeten geopend worden, Heere. Anders dan leven we langs alles heen en aan alles voorbij. En dan geven we op zo'n grote zaligheid geen acht. Maar nu maakt u het nog bekend, Heere, en nu laat u het nog verkondigen. Ook wie hij is, de meer dan Melchizedek. Ook wat hij doet, ook wat hij geeft. U laat het ons nog verkondigen, Heere, opdat we zouden gaan beseffen dat we hem nodig hebben. Dat we moeten kennen, de ontmoeting met hem. Heere, wil bij uw woord geven de onwederstandelijke werking van uw Heilige Geest. Wil bij uw woord geven dat werk van uw geest, Heere, waardoor gesloten harten opengaan, waardoor dove oren luisteren gaan, waardoor blinde ogen zien leren, waardoor onwilligen en afkerigen gebracht worden op de paden van de gehoorzaamheid. Heere, we bidden u, zegen ons en zegen uw woord voor en aan en in ons. En wilt gij in gunst en in ontferming op ons neerzien. In de wegneming onze zonden bidden we het om Jezus wil. Amen. Psalm 66 vers 7 en 10. Ik zal het brandaltaar doen roken en God zij altoos op het hoogst geprezen. gaat dan zijn in vrede, draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.